Hallo, hallo. Welkom bij College Tour, de podcast in samenwerking met masterstudenten journalistiek en nieuwe media hier op de Universiteit van Leiden. Onze gast van vanavond is een rebel, een avontuurlijk journalist. Ooit smokkelde hij zelfs wapens voor de terreurgroep IRA in Ierland. Maar zijn claim to fame is natuurlijk toch de uitgeverij die hij opbouwde in Rusland. Met titels als Elle, Cosmopolitan, Playboy en vooral zijn krant The Moscow Times. Het leven lacht hem en zijn vrouw en zijn drie zonen toe tot februari 2022 als Poetin Oekraïne binnenvalt. Dan is het gedaan met de persvrijheid in Rusland en zijn gezin moet op de vlucht terug naar Nederland. Samen met de studenten hier in Leiden interview ik vandaag de uitgever en journalist in ballingschap. Hier is die, Dirk Sauer. Hallo Dirk.
Hi, Frank.
Ga zitten. Dirk, er is zoveel nieuws. Welkom hier op de universiteit.
Ja, leuk.
Heb je het ooit geschopt zelf eigenlijk tot universitair leerling, student?
Ik heb met veel pijn en moeite de HBS afgemaakt. Dan werd ik min of meer afgeschopt.
Wat had je gedaan?
Ik was altijd in protest. altijd in verzet tegen het gezag op school. Maar eigenlijk vind ik het heel jammer. Ik heb drie zonen, die hebben allemaal gestudeerd. En dan hoor je over de studententijd en dan hoor je natuurlijk hoe leuk dat is.
Dus je bent echt jaloers
op... Dus ik ben jaloers op studenten, ja.
Op de schaal van seks, drugs en rock'n'roll, hoe scoorde je daar op de HBS?
Heel laag. Ernstig laag. Ik was zoals je ziet, ik ben heel klein en ik was ook nog heel dik als kind, als tiener. Voor mij heel weinig seks en rock'n'roll, kan ik je melden.
Echt waar? Ja. Was je vertwijfeld erover?
Nou, als puber is dat natuurlijk wel vervelend als de meisjes je niet zien staan. Hè? Ik bedoel, het is uiteindelijk goed gekomen en ik ben inmiddels bijna 40 jaar getrouwd met een, je kent haar, een hele leuke, mooie, intelligente, slimme vrouw. Dus,
heeft zij jou versierd of jij haar?
Oh, ik heb zo ongelooflijk achter haar aangelopen dat het gênant werd op het laatst.
Ja, ja.
En ik probeerde haar te versieren, En toen moest ik op reportage naar Chili. En toen zat ik daar in de bar met een andere journalist, Jean Mentens. Ik weet niet of jij hem nog herinnert.
Ja.
En toen vertelde ik, ik ben zo verliefd op dat meisje. Maar ja, het lukt me niet. En toen zei Jean, ik heb de oplossing. Ze keek hem aan. Ik zeg, oplossing. Hij zei, een bondmantel.
Hé?
Ik zeg, je bent gek. Het was in die tijd was bond ook al, dat kon absoluut niet.
Ja.
Hij zei, let maar op, een bondmantel. Dus nou ja, ik in wanhoop wij daar naar een winkeltje. Dat werd gerund door een ex-nazi. Want het was Chili. En daar kocht ik een bondmantel. En natuurlijk met knikkende knieën ging ik in Amsterdam de trap op naar mijn naar Ellen.
Ik kreeg een heel slecht idee, plotseling een bondmantel van een ex-nazi.
Ja, ja, precies.
Hoe kwam hij eraan?
Ja, weet ik veel. en ik liep de tel. Ik denk, dit is de laatste keer dat ik haar zie. Ik word zo van de trap gegooid.
Met die bondmantel loop je
met
de trap
met
op?
Met zo'n doos, weet je wel, die bondmantel is het. Dus met knikkende knieën. Nog dezelfde avond was het gebeurd.
Echt, je mocht blijven slapen?
Wauw.
Zou je het iemand aanraden hier in de zaal?
Nou ja, ja, ik bedoel, ja. ik was echt wanhopig, dus ja.
Je doet alles.
Dan doe je alles.
Ik zei net in de inleiding dat je als jonge jongen ook nog wapens hebt gesmokkeld voor IRA. Toch?
Ja.
Praat je daar niet graag over?
Nee.
Waarom niet?
Nou, A, ben ik daar helemaal niet trots op. En B, het wapens suggereert alsof dat heel vaak gebeurde. Dat is een paar keer gebeurd. Dus het is, laten we het ook niet groter maken dan het is.
Is het iets waar je spijt van hebt gehad later?
Ja, natuurlijk. Ik had me daar, want ik was daar. Kijk, ik geloofde toen nog dat je participerend journalist kon zijn.
Activistisch journalist.
Activistisch journalist. En daar ben ik helemaal op teruggekomen. of niet op teruggekomen. Ik heb gewoon geleerd door de jaren heen met mijn ervaring dat je moet of activist zijn. En dan hoef je ook niet aan allerlei regels en wetten die de journalistiek met zich meebrengt te houden. Of je bent journalist en dan moet je gewoon onafhankelijk erin kunnen staan. Dan moet je alle partijen eigenlijk op dezelfde manier beschouwen en beoordelen.
En dat is wat je vindt dat een goede journalist moet doen.
Ja.
Neutraal blijven, niet roepen ik ben voor die of voor die. Laat staan met wapens gaan sjouwen.
Precies.
Ja. Hey, toch weer even terug naar de liefde, want dat is wel een supergoed verhaal. 1989 ga jij met Ellen. Het was bij de Nieuwe Revue, hè, dat jullie elkaar een beetje leerden kennen. Ja. Was je hoofdredacteur al?
Dat had nu ook al niet meer gekund.
We hebben al wapensmokkelen. Ja. En dan word je verliefd op iemand die onder jou valt, onder jouw autoriteit.
Oef. Nee, het is helemaal mis. Maar dat je dan toch nog zo gelukkig getrouwd kan zijn.
40 jaar. Ongelooflijk. Hey, als Ellen vandaag hier zou zijn in de zaal, wat zou zij zeggen over Dirk Sauer na 40 jaar? Hoe karakteriseert zij jou? Wat denk je?
Nou, ik denk als iemand die toch wel een soort met bezeten is. Ik had natuurlijk al lang met pensioen moeten gaan en kunnen gaan. Maar elke keer stort ik me toch weer in iets nieuws.
Wordt zij moe van jou?
Ja. En daar heeft ze ook gelijk in.
Ja. Wanneer heeft ze gezegd, Dirk, dit is over de grens heen. Dit moeten we of jij niet doen?
Nou ja, toen natuurlijk die oorlog kwam, toen stonden we voor dat dilemma van we moesten het land uit. Anders werden we gearresteerd. Toen had ik ook kunnen zeggen, jongens, weet je wat, mooi moment om er een punt achter te zetten. Ik heb meer dan 30 jaar de onafhankelijke Russische journalistiek eigenlijk opgebouwd. Dat is vervolgens afgebroken door Poetin. Misschien is het tijd om er een punt achter te zetten. En ik heb het tegendeel gedaan. Ik heb inmiddels 150 Russen in Amsterdam hebben we nu werken. En ook nog een newsroom in Praag. En daar ben ik verantwoordelijk voor.
Journalisten van Rusland, die zitten hier nu in ballingschap, net zoals jij zelf. Ik vroeg je, wat zou Ellen over jou zeggen? Daar had je een antwoord op. Maar natuurlijk hebben we het aan Ellen zelf gevraagd. Hier is ze.
Ik was al verliefd op zijn humor en op zijn uitstraling en hoe die is. Maar ik dacht toen ook al van daarvoor had ik ook wel vriendjes gehad, maar ik dacht, met deze man zal het leven nooit saai worden. We hebben heel veel jaar geleden het bedrijf verkocht en toen zouden we het rustiger aan gaan doen. En toen is hij weer bij een ander mediabedrijf gaan wonen. Toen heeft hij weer in Nederland allerlei dingen gedaan. En toen dachten we, nou wordt het wel wat rustiger, maar dat wordt het dus nooit. Ik kan me niet voorstellen dat hij ooit met pensioen gaat, want hij natuurlijk al lang die leeftijd heeft. Natuurlijk vindt hij het heel erg dat dit gebeurt. En hij vindt het ook heel erg dat hij niet meer in Rusland is. Erger dan ik. Ik heb ook een beetje een woede in me op die Russen. Dat er zo weinig weerstand is tegen deze afschuwelijke oorlog. En dat er zo weinig in protesteren ertegen. En dat iedereen gewoon murf gemaakt is. En dat ze net doen alsof er geen oorlog is. Want het leven gaat gewoon helemaal door in Moskou. Toen wij naar Nederland gingen, toen dacht ik, dan zullen we wel wat journalisten meenemen van de Moscow Times. Maar ik had niet verwacht dat hij ook nog die andere groepering, Dorst en Medusa, erbij zou halen. En dat het weer zoveel werk was en weer zo groot. En dat was wel dus moeilijk, omdat ik wel mijn werk kwijt ben. Hè? Het laatste wat ik deed was Yoga Journal en yoga conferenties en een yoga tijdschrift en dat soort dingen in Rusland. Ja, dat bestaat allemaal niet meer. Dus dat ben ik wel kwijt. En hij is wel weer hier verder gegaan.
Ja, Ellen zegt dus, ik ben mijn werk kwijt en jij zit er bovenop. Je hebt het hartstikke druk.
Ja.
Is dat ontspoord een beetje, die twee
levens?
Kijk,
het grappige was, Ellen was echt een beroemdheid in Rusland. Grappig was, vorige week was er een, want die was hoofddirecteur en de oprichter van de Cosmopolitan. Hè? En in Rusland, in Nederland is Cosmopolitan een van de vele tijdschriften. Maar in Rusland, de Cosmopolitan. Dat was, we lanceerden dat tijdschrift met een oplage van 40.000. En 2 jaar later hadden we 1 miljoen per maand. 1 miljoen tijdschriften. Het grootste glossy tijdschrift van Europa. De 2e grootste Cosmo van de wereld.
Eigenlijk heeft zij het bedrijf groot gemaakt.
Was dan begonnen met de Moscow Times, maar dat leed alleen maar verlies.
Ja.
Dus het geld raakte op. We moesten ons huis verkopen in Amsterdam. We hadden een prachtig huis in de PC Hoofdstraat. Om de rekeningen te betalen. Dus we waren gewoon eigenlijk bijna failliet.
En toch kwam het goed.
En toen heeft Ellen die heeft het allemaal gered.
Ja.
Met de Cosmopolitan.
Zeg, en haar irritatie en woede over de Russen die maar mee marcheren met Poetin. En niet in opstand komen. Heb jij dat ook?
Minder. Ik herinner haar dan aan dat wij bezet zijn in de Tweede Wereldoorlog. En dat alle Nederlanders ook gewoon 's ochtends naar hun werk gingen. En het concertgebouw speelde gewoon door. En er waren alleen een paar bankjes leeg, want daar zaten vroeger de Joodse violisten of cellisten. En de Joden werden weggevoerd. En mijn moeder, die in het verzet zat, werd gearresteerd door een Nederlandse politieagent en verdween in het Oranje Hotel voor bijna een jaar. En er waren Nederlandse cipiers. Dus oorlog is een heel ingewikkeld ding. En de meeste mensen hebben iets van, natuurlijk, iedereen is tegen oorlog. Hè, ook in Rusland zijn de meeste, niemand, heel klein groepje is echt voor die oorlog. De meeste mensen, maar die hebben, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ga gewoon door met mijn leven. Ik sta 's ochtends op, ik zorg voor mijn kinderen. Zo werkt het gewoon. En dat is overal zo.
Je zegt eigenlijk Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Veel Nederlanders waren geen haar beter dan de Russen nu.
Ja, precies.
Meelopers.
Dus, meelopers. Ik bedoel, hoeveel mensen zaten er uiteindelijk in het verzet in Nederland? Een handje vol. En we doen daar wel heel erg. Hè. Ik was toevallig voor het eerst van mijn leven net bij de Soldaat van Oranje, de musical.
Oh ja.
En we doen net. Het lijkt wel hoe verder die oorlog weg is, hoe meer we dapper zijn geweest. Hè. Wat helemaal niet zo is.
Als jij je plaatst op X, plaats je een foto van het raam van jullie dacha in de buurt van Moskou met een besneeuwde tuin. Hoe groot is het gemis en slaap je er slecht van dat je er niet meer naartoe kan?
Nou, ik droom bijna elke nacht van Rusland. Dat is heel gek. Daar komen de beelden van Moskou. Ik vond het daar fantastisch. Wij woonden vlak buiten Moskou. Een beetje in het Wassenaar van Moskou. Aan de Moskou-rivier. En als we dan naar buiten liepen, dan liepen we zo naar de rivier. En dan zag je daar de kerken, de koepels in de zon van de kerken. En in de winter langlaufde ik op de rivier. En dan had je ijsvissers. En het is gewoon, Moskou in de winter is een hele romantische stad. Het is heel, die enorme sneeuwlaag, die dempt het geluid. Het is heel bijzonder. En dan is die winter geweest en dan, het is natuurlijk heel lang koud. En dan doe je op 1 dag het raam open en dan weet je, het is lente. Het is heel raar. Het is een heel sensationeel gevoel. Altijd -20, -15, altijd koud. En dan doe je het raam open en dan komt een briesje binnen en dan is het lente. En dan 3 dagen later staat er al iets in bloei. Dus het klimaat is heel erg extreem. En ik geloof heel erg dat klimaat een enorme invloed heeft op hoe mensen zijn.
Als je daarover droomt en het is zo mooi in je droom, hoe word je dan 's ochtends wakker in Zeeland, waar jullie een huis hebben?
Nou ja, Zeeland is, als ik naar buiten kijk, Zeeland is natuurlijk ook heel mooi. Het is toch raar dat ik... Ik ben daar echt heel erg verknocht aan. En ik mis het ook echt. En kijk, toen ik terugkwam in Amsterdam, niets was veranderd. Ik bedoel, eigenlijk was de discussies gingen over hetzelfde, de straten waren hetzelfde. De mensen waren natuurlijk wat ouder geworden, maar mijn vrienden die hun werk deden, die deden hetzelfde werk nog steeds. Terwijl in Moskou was het elke dag anders. Zowel de politiek, de maatschappij, maar ook de winkels, de restaurants. En Moskou ontwikkelde zich. Het is ook 24/7. Hè? Het gaat maar door daar. Het is altijd alles open.
Dus het valt gewoon tegen. Een vriendin van mij uit New York heeft Nederlands wel eens beschreven. Een soort moerasdelta waar je in de zompigheid wegzakt.
Ja, het is een beetje middelmatig allemaal. Kijk, Rusland is een land zoals net als de natuur van extreme. Dus Russen zijn ongelooflijk gastvrij. Maar ze kunnen ook ongelooflijk naar zijn, zoals we nu zien in de oorlog, maar gewoon ook met corruptie enzovoort. Dus de tegenstellingen, arm, rijk, vreed, warm, eerlijk, oneerlijk, die zijn heel erg scherp. En in Nederland, het weer in Nederland is eigenlijk altijd kut. Dus begrijp je wat ik bedoel? Hmm. En zo is ons. Dus het is altijd zo. En zo is ons karakter ook.
Zo is vlak, is een stabiele, saaie lijn.
Ja.
En jij valt in slaap hier.
Nou ja, ik val in slaap. Maar ik zit liever in Moskou.
Zullen we kijken of de vragen uit de zaal je wakker kunnen houden? Oké, daar is er een. Wie wil er allemaal? Ik ga alvast een beetje staan, dan gaan we dat ding naar je toe gooien. Jij bent de eerste, komt-ie.
Hi, mijn naam is Ben en ik had een vraag over Trump. Trump die zei een aantal jaar terug dat journalisten de vijand zijn van het volk. Moeten we ons nu zorgen maken nu hij weer verkozen is, denkt u?
Ik denk dat de Amerikanen zich in ieder geval zorgen moeten maken. In de eerste plaats, hè? Want je ziet het nou al. Hè? Immigranten het land uitgooien met miljoenen, de pers demoniseren, maar ook de raarste dingen met schoolboeken. Hè? Die allemaal christelijk moeten zijn. Het wordt een heel raar land. Het is al een raar land, maar het wordt nog een veel raarder land. En internationaal, natuurlijk moeten we ons zorgen maken. Omdat wij natuurlijk altijd geprofiteerd hebben van de Amerikaanse aanwezigheid in Europa. En dat zal grotendeels gaan wegvallen. En Europa, die is heel goed in het afgeven van allemaal mooie beloftes en speeches en politici staan altijd vooraan in de rij om te zeggen van wij gaan jullie helpen. Maar als puntje bij paaltje komt.
Denk je dat er in Amerika, net zoals in Rusland, journalisten opgesloten worden? Trump heeft een vijandenlijst. Ja. Daar staan ook omroepen op en journalisten en oud-medewerkers. Denk je dat wat jij mee hebt gemaakt in Rusland, het verdwijnen van de persvrijheid, dat zoiets in Amerika zou kunnen gebeuren?
Nou ja, wat ik wel heb gezien. Kijk, ik denk niet dat dat snel zal gebeuren. Maar zodra de rechtelijk. Kijk, er zijn altijd twee dingen die dictators aanpakken. Eén is altijd de media. Dat is het makkelijkst. Omdat die kwetsbaar zijn. En ze via geldstromen kunnen zorgen dat de media onder controle komen. Hè? Dus rijken, hè, wat in Rusland is gebeurd. Het is niet zozeer dat media verboden zijn. Maar Poetin heeft er gewoon voor gezorgd dat rijke oligarchen de media één voor één opkochten. En ervoor zorgden dat die aan de kant van Poetin gingen staan. Nou, dat is wat er in Amerika ook aan het gebeuren is. Hè? Murdoch was eigenlijk de eerste voorbeeld. Maar nu is het natuurlijk Musk, nog een veel belangrijker, veel rijker en invloedrijker man. Die zit notabene nu in Mar-el-Lago mee te beslissen over wie de minister wordt. Die zit gewoon elke dag. Die zat notabene, tenminste volgens de Wall Street Journal, had Trump met Zelensky gebeld. Terwijl Musk daarnaast zat. Dus En dat gaat in Amerika natuurlijk ook steeds meer gebeuren. Dat steeds meer media, bijvoorbeeld de hele regionale pers in Amerika, is al opgekocht door een aantal pro-Trump grote zakenmensen. En dat is het gevaarlijkste. En dat zie je heel erg gebeuren. Eerst in Rusland en in Hongarije is daar een goed voorbeeld van. Ook alle pers opgekocht. Polen, Tsjechoslowakije speelden dat ook. Dus op die manier wordt de pers eigenlijk gelijk geschakeld. Twee is de rechtspraak. Dat is het allerbelangrijkste. Pers en rechtspraak. De twee pijlers van een normale samenleving. Onafhankelijke pers, onafhankelijke rechtspraak. Nou, je ziet wat er gebeurt in Amerika. Het Hoge Rechtshof heeft hij al allemaal superconservatieve mensen benoemd die precies doen wat hij wil.
9 van de rechters, 6 daarvan zijn republikeinen.
Ja.
En de democraten die er nog zitten, die krijgen een aansporing van maak nu plaats, want straks ga je de pijp uit. Ja. En dan komt er weer een republikein bij. Dus het is kwetsbaar, dat zeg je.
Het is heel kwetsbaar.
Wat zeg je tegen jonge studenten hier in de zaal die dit vak spannend vinden, de ambitie hebben om daar groot in te worden in dit tijdsgevricht? Doen?
Kijk, je moet sowieso altijd doen wat je interesseert. Ik wou gewoon journalist zijn. En als je vanuit die motivatie werkt, dat is altijd goed, altijd belangrijk. En juist nu, zou ik zeggen, is onafhankelijk journalistiek heel erg superbelangrijk. En vooral ook andere manieren vinden om jonge mensen te bereiken die niet meer bereikt worden via de traditionele media. Want dat is natuurlijk, kijk, als je de redactie van de Volkskrant of het Parool of wat dan ook oploopt, dat zijn natuurlijk toch allemaal oudere mensen. En die zijn niet opgegroeid met social media.
Jawel. Volgende vraag. Ga staan, dan komt de microfoon naar je toe.
Hi, mijn naam is Julie. Ik vroeg me af, denk je dat er nog een keer een moment gaat zijn dat je terug kan gaan naar Rusland?
Kijk, we hebben daar ons huis. De tandenborstel staat nog in het glas. De sloffen staan bij de voordeur. Al onze spullen staan daar. Dus ik wil niets liever dan naar dat huis. En ik denk wel dat het nog een keer gaat gebeuren.
Wat gebeurt er als jij terug zou gaan nu?
Dan word ik meteen gearresteerd.
Dan word je Navalny 2.
Nou ja, Navalny. Ik wil me absoluut niet met Navalny vergelijken. Maar op Russische tv word ik regelmatig opgevoerd als de architect achter de onafhankelijke Russische, zij noemen het natuurlijk niet onafhankelijk, maar de CIA-media. Toen ik nog werkte in Rusland, toen werd er vaak voor ons kantoor gedemonstreerd met borden van sauer CIA-agent. In het parlement is ooit een motie aangenomen dat ik het land moest worden uitgezet. Dus ik heb enige naamsbekendheid in Rusland. En de naam Sauer is op dit moment niet de beste aanbeveling om op het vliegveld te landen.
Ja, je bent net zo oud als Vladimir Poetin, hè?
Ja, 3 weken verschil.
Ja, speel je die wedstrijd in je hoofd? Van ik ga er toch van hem winnen. Hij is er eerder vandoor dan ik.
Nou, kijk, er wordt heel vaak gespeculeerd dat hij ziek is, hè? En dan zie je allemaal filmpjes en dan zeggen mensen hij heeft dit of dat. Maar volgens mij is hij kerngezond. Ik spreek nog wel eens mensen die hem ook persoonlijk ontmoeten. Die zeggen ook allemaal, nee Dirk, hij gaat echt voorlopig niet dood. Dus ja, het is inderdaad een soort wedstrijd. Wie houdt het langste vol?
Dirk, je bent de eerste gast in College Tour die voor de 2e keer in het programma zit.
Kijk eens.
Je was in 2014, was je er ook.
Ja.
En dat was een belangrijk jaar in de geschiedenis van wat er nu allemaal gebeurd is. Want toen was Poetin bezig met de Krim.
Ja.
Had hij net binnengewandeld.
Ja.
En er was wel wat ophef over, ook hier in Europa, maar het bleef rustig.
Ja.
En wij vroegen jou toen in de uitzending...
Weet ik.
Wat vond je ervan dat het gebeurde? Dat klonk zo. Kijk even mee.
Dus je vindt eigenlijk dat Poetin legitiem de zaak daar heeft overgenomen? Als je kijkt naar die historie.
Ja. Gezien wat er daar is gebeurd in de Oekraïne... begrijp ik heel goed dat Rusland heeft ingegrepen.
Hij heeft gelijk.
Ja, wat dat betreft heeft hij gelijk.
Je hebt daar eerder al over gezegd... Ja, dat had ik nooit moeten zeggen.
Toch? Ja, zeker, zeker, zeker. Nee, daar had ik gewoon ongelijk. En ik heb ook proberen uit te leggen hoe dat nou kwam.
Hoe kwam dat?
Omdat... en dat is als je... dat merk je dus ook nu weer met die oorlog. Dat als je ergens woont... En om je heen hoor je iedereen, maar dan ook iedereen... Inclusief wat er de hele dag op tv op je afkomt en de propaganda. Maar ook de mensen van de oppositie, ook Navalny bijvoorbeeld. Zeggen van nou, die Krim, dat is toch een iets, dat ligt iets anders. Er was een ongelofelijke euforie rondom die Krim in Rusland. En werd ons wijsgemaakt natuurlijk in de Krim zelf. Want we kregen natuurlijk voortdurend die beelden van al die mensen in de Krim die daar, die natuurlijk Russisch sprekend zijn. Die een hekel hadden aan Kiev, enzovoort, enzovoort. En het gekke van propaganda is, en dat heb ik dus gewoon aan de lijve ondervonden en dus ook fout beoordeeld, is dat gaat toch onder je huid zitten. Het is net een beetje als heroïne. Elke dag een shotje van die propaganda en als je daar dan middenin zit, dan werkt dat toch.
Heeft het ook te maken misschien... Je bent verknocht aan het land, je hebt een bezit, je hebt een dacha, een appartement in Moskou, je kinderen zitten er op school, je hebt daar je bedrijf. Want de consequentie van het veroordelen van de aanval...
Nee. Het is niet zo dat ik bang was om iets te verliezen of zo. Nee, daar ben ik helemaal niet met je eens. We hebben een enorme confrontatie met het Kremlin gehad rondom de Tsjetsjeense oorlogen. We hebben geschreven dat de explosies... bij grote flats die gebeurde toen Poetin net president werd, dat waarschijnlijk het werk van de Russische geheime dienst zelf was. Dus dat ben ik niet met je eens. Maar wat ik wel met je eens ben, is dat je woont daar. Iedereen om je heen is enthousiast. Zelfs de mensen die het meeste hekel hadden aan Poetin, de oppositie. Mensen die je vertrouwt, waardeert. En die later ook allemaal hebben gezegd van... nou, dat hebben we helemaal fout beoordeeld. Inclusief Navalny.
Is het ook het wezen van een goede journalist... dat je, ondanks de bubbel waar we allemaal in zitten... altijd probeert om onafhankelijk naar een situatie te kijken? Het is een soeverein land...
Ja.
Dat binnengevallen wordt door een macht die daar niks te zoeken heeft. Dat is de essentie van het
verhaal. Geen twijfel over. En ook, dat heb ik natuurlijk later ook uitvoerig geschreven en beschreven. Dus,
je hebt er ook sorry voor gezegd, hè?
Maar... Ja, uiteraard. Ja, zeker. Nee, ja, mensen maken fouten. Maar dan probeer je natuurlijk het mechanisme te begrijpen hoe dat dan komt. En het is precies wat je zegt. Nu ook weer, trouwens. Ik dacht echt dat Harris ging winnen. Je hoopt toch altijd dat... je zoekt altijd naar argumenten die wat je graag wil gelijk geven.
Vraag in de zaal, ga staan. Genoeg te bespreken, daar komt-ie.
Mijn naam is Eva en ik vroeg me af, hoe was het voor u en uw vrouw om als Westerse journalisten te integreren in Rusland?
Nou ja, dat is eigenlijk ook zo leuk van die Russen. Heel vaak als je als buitenlander ergens komt, dan blijf je een beetje aan de rand van de samenleving staan. Dus ik bedoel, vraag maar eens aan Nederlanders in Frankrijk. In Frankrijk integreer je niet. Mensen in Engeland, je integreert niet. Maar Rusland is denk ik net als in Amerika... dat weet Twan beter dan ik. Maar Russen zijn ontzettend open. En wij woonden in een dorp waar we de enige buitenlanders waren. En onze kinderen hebben bewust naar Russische scholen gestuurd. En die waren de enige westerse kinderen in die school. En die kregen ook meteen Russische namen. Tom werd Tomchik. Berend, mijn jongste zoon, werd Beertchik.
Piotr was oké.
Ja, Piotr. De andere zoon hadden we zelf al een Russische naam gegeven, Piotr. We integreerden helemaal in die samenleving. Al onze vrienden waren Russen. En
hoe komt dat toch? Want wat jij beschrijft, heb ik meegemaakt in Amerika. Daar is het helemaal niet moeilijk om mee te doen. En dat vinden mensen ook leuk als je geïnteresseerd bent. Maar in Rusland beschrijf je hetzelfde. Hier is dat totaal niet zo.
Nee, in Nederland, Frankrijk, Engeland is dat totaal niet. Ja, Noorwegen, Scandinavische landen. Omdat wij veel meer gereserveerde mensen zijn. Maar in Rusland, zodra je bij iemand bent, ben je ook meteen zijn beste vriend. Ik zal het nooit vergeten. Ik had een assistente en wij kochten daar ons huis. En natuurlijk, alles is slecht geregeld in Rusland. En dat moesten we cash betalen. Het was een hoop geld. En hoe kwam ik... En mijn geld stond gewoon bij de ABN. Je kan niet naar de ABN en even een miljoen gulden ophalen. Of euro ophalen. En dan in roebels. Dus ik was met die bank aan het bellen. Allemaal moeilijk. En mijn assistente hoorde dat. En toen zei ze, Dirk, kan ik je helpen? Ik zei, heel aardig van je, maar ja, ik heb heel veel geld, cash geld nodig. En zij verdienen misschien 600 euro per maand, dus hoezo? Ze zei, geen probleem, ik zal mijn vader even vragen.
Wat?
Ik wist helemaal niet, van haar vader wist ik helemaal niks af, maar die bleek een bedrijf te hebben. En ze zei, kom maar mee. En ik kom op dit kantoor en ik achterkamer die ging open. Het was net alsof ik bij Donald Duck was beland. Allemaal stapels cash geld. En dat werd in een... doen we in een weekendtas. Ik met twee weekendtassen de deur uit. Geen afspraak gemaakt. Wanneer krijgen we dat geld terug? Niks op papier gezet. Neem maar mee. We krijgen het wel terug van je, een keer.
1 miljoen gulden of euro?
Euro.
1 miljoen euro, ja. Kreeg je daar even.
Gewoon zo. En dat is heel erg Russisch. Als je een vriend bent, dan doe je dat gewoon.
Wanneer besloten jullie om weg te gaan uit het land? Na de inval in februari 22?
3 weken na de inval. Toen tekende Poetin op vrijdagavond, ik weet nog precies, een decreet dat... daarvoor was al een decreet dat je dus het woord oorlog niet mocht gebruiken. En je alleen communiqués van het ministerie van Defensie mocht publiceren. En daar hielden wij ons niet aan. En toen tekende die een decreet dat je tot 12 jaar gevangenisstraf voor het publiceren van fake news, zoals zij dat dan noemen, zou krijgen. En de eerste journalisten waren inmiddels al gearresteerd.
Hoe ben jij naar het vliegveld gereden die avond?
Het was... Dus op vrijdagavond werd het getekend. Toen heb ik eerst al mijn journalisten bij elkaar geroepen. In de newsroom. Ik ben de enige niet-Russische journalist in die newsroom. Het zijn allemaal Russen natuurlijk. En gezegd, jongens, we moeten nu een beslissing nemen. Ik kan me niet meer, ik kan niet verantwoordelijk meer zijn voor jullie. Want je wordt misschien gearresteerd. Of we sluiten de tent. Of we gaan in ballingschap. Denk daar het weekend over na. Spreek met je familie. Want ik moet heel eerlijk zijn. Heb ik geen idee wanneer we terug zouden kunnen. Of en wanneer we terug zouden kunnen. En B, ik heb op het moment geen geld om iedereen aan het werk te houden. Dus we weten ook niet hoe lang we dit kunnen volhouden. En nou ja, dus op maandagochtend kwamen we weer bij elkaar. De meesten zeiden, we willen doorgaan, per se doorgaan. En ik vond dat dat is een moment wat ik nooit zal vergeten, want dan wordt het beroep journalist, krijgt ineens een hele andere lading.
We hebben twee van hen gesproken. Misha, dat is een van de top-anchors uit Rusland. Ja. Nu de anchor van TV Rain, dat was hij al. Dat is ook een televisiestation, heb je hier naartoe gehaald. Ja. En Sasha, en hij is de directeur-uitgever van de Moscow Times. Hier zijn ze.
All independent Russian journalism was destroyed in days after the war started in February 2022. But more than that, mostly all of us had to flee, had to run the country because it became dangerous to stay.
We became enemy of the state, criminals. There was a choice to go to a prison or to continue our work.
What Dirk did for Russian independent journalism in exile, he created space for Russian journalism in exile to work.
We are a media from Russia, about Russia, and So we have to return again, but the question when?
Our future is to keep going, to keep doing what we do, to deliver, which is the most important thing, to deliver truth about Russian regime, about the war, back to Russian society.
There is een doorzettingsvermogen bij die mensen, dat is enorm, en tegelijkertijd een enorme tristesse, vind ik, over dat ze hier moeten werken en berichten over hun land vanuit het buitenland.
Ja, nou, het is ook natuurlijk mentaal ontzettend zwaar. Hè? Want ja, wij leven nu al 2,5 jaar natuurlijk in die bubbel van die oorlog. Hè? Wij staan op met de oorlog, we gaan naar bed met de oorlog. Alles is over die oorlog. We hebben contact met onze mensen. We hebben ook nog een team in Rusland. Voor die mensen is het nog een keer 10 zwaarder, want die lopen elke dag gevaar. He, die slapen niet meer thuis, die zitten op verschillende adressen. We hebben allemaal geheime manieren om met elkaar te communiceren. Versleutelde apps. Wij leven in de oorlog, ook hier in Amsterdam. En dat is voor die mensen heel zwaar. En ze zien een soort Dima, die heeft nu voor het eerst waren zijn kinderen even op bezoek in Turkije, waar ze dan elkaar konden ontmoeten. Maar goed, dan ziet hij die kinderen een week. Die heeft drie kinderen en die heeft hij dus al 2,5 jaar, had hij die 2 jaar niet gezien. En die heeft hij nu eindelijk een weekje gezien. Maar moet je nagaan, wat een opoffering dat is. En je moet je voorstellen, die mensen kwamen dus met een koffer en verder niks. Ze hadden allemaal spaargeld in Rusland, maar daar konden ze niet bij vanwege de bankensancties en hun creditcardjes of hun betaalkaartjes, die werkten niet, je kon geen geld pinnen. Dus die mensen hadden geen huis, geen geld, ze hadden niks. Dus, en ik had ineens de verantwoordelijkheid voor al die mensen, dus we moesten eerst een redactie optuigen. We moesten huisvesting vinden. Nou, het was proberen in Amsterdam is voor 100 man appartementen te vinden. Ze moesten een BSN-nummer krijgen. Ze moesten een werkvergunning hebben. Een lange termijn visum. Een bankrekening. Nou, noem maar op. Dan merk je ook hoe bureaucratisch Nederland is.
En hoe zwaar het is, dus voor jou. Ook.
Alles is moeilijk.
Vraag uit de zaal. Waar is de microfoon? Ga staan, daar komt-ie.
Hi, ik ben Natasha. Ik vind zelf dat we in een tijdperk leven dat politici heel veel dingen mogen schreeuwen, hele heftige opmerkingen mogen maken, onwaarheden zomaar kunnen zeggen en daar dus ook campagnes mee winnen en verkiezingen mee winnen. En dat gebeurt maar. En ik vraag me af of wij misschien ook nog wat kritischer moeten zijn om dat te beschermen.
Ja, ik denk zeker dat we het niet voetstoots kunnen aannemen dat het gewoon is, hè, dat we in een democratie leven. Dat het normaal is dat je kan zeggen wat je denkt. Hè, want dat is in de meeste landen in de wereld niet normaal. Hè, dus wij zijn ongelooflijk bevoorrecht. Maar heel veel mensen die zijn ermee groot geworden. Dus dan denk je daar eigenlijk niet zo over na. Dan, sterker nog, dan vind je het eigenlijk niet zo belangrijk. He, want ja, wat maakt het nou uit? En dan laat je je natuurlijk makkelijk leiden door wat er nu gebeurt met populisme. Ik denk de grootste uitdaging, ik vind Nederland heeft hele goede pers, hele goede kranten en de Noorse en alles, allemaal prima. We hebben alleen een veel groter probleem. De nieuwsvoorziening komt van de sociale media. En dat is begonnen eigenlijk heel idealistisch, maar dat is uitgegroeid tot een monster. Hè? De Zuckerbergs en de Elon Musks van deze wereld. Dat zijn hele gevaarlijke types, die de hele rare ideeën ook nog eens op nahouden. En al helemaal niet democratisch zijn. Hè? Hun algoritmes zorgen ervoor dat wij in een bubbel terechtkomen. Dat zie je nu ook weer, wat er is gebeurd in Amsterdam en de manier waarop daar is gereageerd. In plaats van dat we gewoon oog hebben voor het probleem. En dat is dat er aan de ene kant geradicaliseerde voetbalhooligans zijn uit Israël. En aan de andere kant Marokkaanse jongens in Amsterdam die heel erg ontevreden zijn. En eigenlijk rellen om het rellen. En dat is bij elkaar gekomen, dat is geëxplodeerd. Maar die politici gebruiken het alleen maar om het vuurtje verder op te stoken.
Dus als jij hoort over pogroms in Amsterdam, een nieuwe kristalnacht 2024, dat tuig moet het land uit. Bovendien, wat sommige mensen nu zeggen, zeer eenzijdige berichtgeving, omdat in de eerste dagen de hele zaak over het team uit Tel Aviv en de aanhang daar niet van is bericht. Wat denk je dan, als je dit allemaal hoort?
Nou ja, dat is natuurlijk enorm schrikken. En dat komt omdat alles heeft een luidspreker nodig. Alles moet harder en harder. Gewoon even tot 10 tellen en nadenken, hoe zit het nou precies? Of hoe zit het ook alweer? Eigenlijk journalistiek bedrijven. Dus gewoon ouderwetse journalistiek.
Rob de Wijk, we hebben hem gevraagd, wat heeft nou die keuze voor Donald Trump? Wat gaat dat betekenen voor ons en voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? Kijk even mee.
Please welcome president-elect Donald J. Trump.
Dit heeft grote consequenties, die verkiezing van Trump, voor de toekomstige situatie in Oekraïne en voor de veiligheidssituatie in Europa.
If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours.
Als Amerika stopt, dan kan Europa dat absoluut niet compenseren. Dat is volstrekt onmogelijk. De gevolgen zijn natuurlijk voor de Europese veiligheid ook groot. Want een overwinning van Poetin, wat het dan feitelijk is, gefaciliteerd door Trump, kan hele grote gevolgen hebben voor de veiligheid van bijvoorbeeld de Baltische Staten. Dan zou je hetzelfde krijgen als na de annexatie van de Krim. Iedereen denkt, goed, nou ja, oké, als het hierbij blijft, laat maar. Gaan we achterover hangen en dan ga je over een aantal jaar, gaat het feest weer van voren af aan beginnen.
Zegt hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. Heeft hij gelijk?
Nou, dat is precies wat er nu gebeurt. Als je het nieuws van het front volgt. Dat is zeer verontrustend. Dus de verhoudingen natuurlijk. Oekraïne heeft heel lang stand gehouden. Sterker nog, ze hebben in het begin natuurlijk een stuk terug kunnen nemen van de Russen. Van hun eigen land, laat dat duidelijk zijn. Maar nu moeten ze elke dag verder terug.
Ik ben net terug uit de Verenigde Staten om verslag te doen van de verkiezingen. Een van de mensen met wie ik sprak is Anthony Scaramucci. Dat is de oude persvoorlichter van persman van Donald Trump. En die vroeg ik naar, wat is de relatie tussen Vladimir Poetin en Donald Trump? Nou, zie, dat is een goed bewaard geheim, want niemand van ons heeft de vinger daarop kunnen leggen. Er is natuurlijk een verhaal dat Poetin een videotape heeft.
Ja.
Met beelden daarop in een suite, in een hotel in Moskou, waar Trump over een bed plast.
Over een vrouw plast, dat is het verhaal. Een hele belangrijke diplomaat, een van de hoogste diplomaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de naaste medewerker van de minister van Buitenlandse Zaken, mij tijdens toen we een keer in een kroeg zaten. En we alle twee flink wat wodka op hadden. Mij toevertrouwde dat die tape er inderdaad is. Dus ik ben er absoluut van overtuigd dat er zo'n... En wat er nou precies op staat, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat er een compromitterende tape is. Ik denk alleen niet dat dat veel uitmaakt. Er zijn zoveel dingen over Trump bekend, wat hij gedaan heeft. En het heeft nul impact gehad. Dus ik denk dat de Russen altijd hebben gedacht... dat dat een chantagemiddel was. Ik denk dat Trump er helemaal niet wakker van ligt. Zoals hij helemaal nooit... Hij heeft nergens wakker van gelegen. Dus ik geloof die man zeker. Dus ik denk dat zij hebben iets op Trump. Maar nogmaals, ik geloof dat het niets uitmaakt. En dat nu probeert Poetin... we leven nu eigenlijk voor Oekraïne. De komende 2-3 maanden zijn de moeilijkste maanden überhaupt sinds de oorlog. Want er is natuurlijk nu dat tijdstip dat Biden niks meer doet. En dat Trump nog niet beëdigd is. Dus dat is een overgangssituatie.
Het is het ideale moment voor Poetin om nu binnen te
wassen. En nu heeft hij dus 50.000 troepen verzameld. Waaronder dus 10.000 Noord-Koreanen. Dat wij gewoon toelaten als Europa. We laten gewoon toe dat op Europese bodem... Want Oekraïne is toch onderdeel van Europa. Op Europese bodem ineens 10.000 Noord-Koreanen meevechten. Dus die gooit hij nu als een gek in de strijd. Donbass ligt echt heel erg onder vuur, as we speak.
Op basis van de feiten die jij nu ziet, denk je dan dat het mogelijk is de komende 3 maanden dat we zien dat de Russen Kiev innemen?
Nou, Kiev halen ze niet. Dat geloof ik niet.
Vlakbij?
Maar ze halen de Donbass. Het gaat om hele grote afstanden. Maar de Donbass vrees ik dat ze in beslag nemen. En het grootste gevaar is dat ze de tweede stad van Oekraïne, Kharkiv... de troepen liggen daar op misschien 20, 25 kilometer van Kharkiv. Liggen Russische troepen. Dus dat is een enorm gevaar. En wat Poetin natuurlijk inderdaad probeert is... om te onderhandelen en om een zo goed mogelijk onderhandelingspositie te krijgen. Dan wordt het conflict bevroren. Daar ben ik van overtuigd. Daar zijn de Oekraïners inmiddels ook van overtuigd. Dat willen ze ook. Want zij zijn ook aan het eind van hun Latijn. Er zijn zoveel slachtoffers. Zoveel. Iedereen heeft wel iemand in de familie die gewond of gedood is. Dus dat heeft zo'n impact op die samenleving. De deal zou dan eigenlijk hebben moeten zijn, Oekraïne wordt lid van de NATO, zodat ze zich dan echt beschermd weten. Dat gaat onder Trump nooit gebeuren. Dus voor Poetin is dat de beste uitkomst.
Jouw zoon Piotr is in jouw voetsporen gestapt. Die is begonnen als journalist bij de Moscow Times in Moskou. Dat is eigenlijk een Rus.
Ja.
Die is daar geboren, opgegroeid. En nu maakt hij furoren bij The Guardian, de Britse krant. Ja. Goede krant. Piotr Sauer, daar is hij.
Ik had altijd een goede band met mijn vader. En hij was altijd, hij was natuurlijk druk, heel druk op werk. Maar hij was altijd thuis ook voor ons. Hij deed eigenlijk alles voor ons. Hij is echt een family man. Als hij in iets gelooft, dan gaat hij het ook doen. En die positiviteit, dat is iets wat ik ook probeer te uitoefenen. Vooral gewoon geloven in wat je wilt doen. En zelfs als anderen daar niet geloven, gewoon door blijven zetten. En ik denk dat het hem heel, heel ver heeft gebracht. En dat is zeker iets wat ik ook hoop te doen. We hebben natuurlijk een andere rol. Ik ben een correspondent. Hij is meer uitgever. En we werken ook niet meer samen voor dezelfde krant. Ik werk een tijdje bij de Moscow Times. Maar ik werk al 3 jaar bij The Guardian. Dus het is... Maar het blijft leuk. Ik bedoel, ga vaak voor advies naar hem. En als ik een goed stuk schrijf... stuurt hij altijd een berichtje of tweet hij het, dus dat is altijd leuk. Ik denk dat hij zich zorgen maakt of hij ooit nog Rusland terug gaat zien. Hij is dezelfde leeftijd als Poetin. En ik denk zolang Poetin leeft, hij niet terug gaat. Nou, ik hoop zeker dat we over een paar jaar weer kunnen skiën bij onze dacha in Rusland. Buiten Moskou, in de bossen en wandelen en onze Moskou rivier weer zien. En ik denk dat we gewoon geduldig moeten blijven, maar ik denk dat het uiteindelijk goed komt.
Piotr zegt hetzelfde als wat jij zegt. Ik hoop toch Hij zegt, ik hoop dat we teruggaan.
Ja, ja.
Jij zegt, ik denk dat ik terugga. Dat is wel een verschil.
Ja, ja. Ja. Nou, ik denk dat hij denkt het ook wel, hoor. Ja. Piotr is heel veel in de Oekraïne geweest. Hij is net in Moldavië geweest, net in Georgië. Hij reist dus de hele regio af. Alleen Rusland zelf mag hij niet binnen. Maar hij is overal, hè, bij alle brandhaarden is hij. En Ellen die houdt natuurlijk haar hart vast. Dat is begrijpelijk, dat zou elke moeder doen.
Iedere vader niet dan?
Nou, ja, ik ben natuurlijk, ik heb jaren als oorlogscorrespondent gewerkt. Belfast is het allemaal mee begonnen. Ja, en ik vind, ja, dat is gewoon je roeping, je vak. Dus ja, ik, hoe moet ik dat zeggen? Ik ben er alleen maar trots op en ik begrijp het heel goed. En ik zou het zelf ook doen. Dus ik kan, ik zeg ook tegen Ellen, ik heb dat ook gedaan. Dus hoe kan je, je kan niet van mij verwachten dat ik hem dat afraad.
Je hebt geen recht van spreken.
Nee.
Nee.
Maar ja, het is natuurlijk geweldig dat een van mijn zonen ook journalist is geworden. En nog een, eigenlijk, hij is een veel betere journalist dan ik. Is gewoon zo. Hij heeft het veel verder geschopt. Hij werkt voor een van de allergrootste media in de wereld, The Guardian. Hij staat dagelijks op de voorpagina. Ik schrijf elke week een stukje voor het Parool.
Ja. Er waren nog twee vragen, die gaan we nog even... Ja, daarboven en hier.
Hallo, ik ben Annelies. Poetin heeft voor de Amerikaanse verkiezingen zijn steun uitgesproken aan Harris. En daar werden meteen ook heel veel vraagtekens bij gezet. U bent de enige in de nabije omgeving die Poetin de hand heeft geschud. Dus ik wilde graag vragen, waarom zou hij dat gezegd hebben? En wat vindt hij daadwerkelijk van Trump?
Elke zin die je uit Poetins mond hoort, is een leugen. Dus het heeft, als Poetin zegt, ik ben voor Harris, zegt hij me niks. Wat wil hij daarmee doen, is verwarring stichten. Hetzelfde geldt voor Trump. Mensen op het verkeerde been zetten. Natuurlijk wilde zij liever dat Trump zou winnen. Want daar hebben ze toegang toe. Bij Harris was dat veel moeilijker. Maar ja, hij verdeeldheid zaaien, daar draait het allemaal om. Mensen in verwarring brengen. Dat is helemaal het trademerk van Trump. Van Trump ook, maar ook van Poetin.
Van allebei, zeg je dus ja, eigenlijk. Ja. Ja.
En als zij vriendjes zijn met elkaar, wat betekent dat dan voor de
zij
wereld?
Zij zijn geen vriendjes van elkaar. Dit soort mannen denken alleen maar aan zichzelf en aan hun eigen machtspositie. En soms kunnen ze elkaar daarin vinden, maar voor hetzelfde geld kunnen ze ook een monumentale ruzie krijgen. Daar hopen de Oekraïners nu op. Want het zijn alle twee enorme macho's. Trump heeft gezegd, ik ga die oorlog in 24 uur oplossen. Poetin wil op dit moment die oorlog helemaal niet stoppen. Die wil juist door. Die wil naar Kiev. Dus er is nu een dreigend conflict tussen Trump en Poetin. En dat wordt nog heel interessant om te zien hoe dat afloopt.
En gevaarlijk.
En gevaarlijk.
Ja, ook voor ons.
Ja, potentieel natuurlijk ook voor ons.
Wat denk je van de positie van Mark Rutte als secretaris-generaal van de NAVO?
Ja, die is mooi met zijn neus in de boter gevallen natuurlijk. Dat,
wel of niet?
Nou ja, op een verschrikkelijke manier. Ik bedoel, hoe... kijk, hij is... Daarbij komt natuurlijk de rol van Duitsland nog. Want het is allemaal geopolitiek. Duitsland is... Die Scholz is zo'n beetje de ergste van allemaal.
Wat, een lafbek of zo?
Een lafbek, ja. Altijd maar aarzelen. Het is voor een land als Oekraïne... die hebben veel liever dat je zegt, we steunen je niet. Dan weten ze in ieder geval waar ze aan toe zijn. Dan mondjesmaat steeds maar zeggen, er komt meer aan. En het komt niet.
Maar even terug naar Mark Rutte.
Ja.
Iemand die hier in coalities is opgegroeid. Die altijd een geitenpaadje wist te vinden.
Ja, nou ja.
Die niets heeft met oorlog.
Nee, en Rutte is wat dat betreft, ik heb hem, nou ja, Twan heeft hem ook vaak ontmoet, ik heb hem ook vaak ontmoet. Die man is oké, in ieder geval op dit vlak, op dit dossier, is die 100% oké. En ik weet zeker dat hij Oekraïne steunt.
Maar nu moet hij gaan dealen met twee mensen, Trump en Poetin.
Ja.
Dat is wel een ander niveau.
Ja, dat is natuurlijk... Nou ja, als hij daar iets weet te bereiken, dan verdient hij de Nobelprijs.
Geloof je dat hij dat kan?
Ja.
Denk je dat hij dat kan?
Nou, ja. Ik heb altijd wel... Ik bedoel, ik ben politiek links en alles. Dus ik ben het totaal niet met zijn binnenlands beleid eens geweest. Maar ik heb toch wel heel veel respect voor Rutte.
Laatste vraag hier. Ja, komt-ie.
Ik ben Nina en in Rusland speelt religie ook een best wel grote rol in de oorlog. Hoe verschilt de rol van religie in Oekraïne van Rusland?
Nou ja, je hebt helemaal gelijk en er wordt eigenlijk veel te weinig over geschreven. Ik schrijf er heel regelmatig in mijn columns over. De orthodoxe kerk is een aanjager zelfs van de oorlog. Die vertellen gewoon de Russische moeders, jouw zoon sterft voor het vaderland en dat is daardoor gaat hij naar de hemel. Dat is een hele, hele, hele destructieve kracht, die Russische kerk. En bovendien zijn orthodoxe kerk in Rusland, die zijn ongelooflijk pissig. Dat de Oekraïnse orthodoxe kerk, die nota bene zij zien als de geboorteplek van de orthodoxie, dat die zich hebben afgescheiden. En ze willen gewoon hun kerken, zo zien zij het, de kerken in Oekraïne, dat zijn hun kerken. En daar zitten nu ineens lui priesters die niet tot de orthodoxe kerk horen. Dat zijn afvalligen, die moeten vernietigd worden. Dat is heel goed dat je het opbrengt, want het komt eigenlijk in de berichtgeving bijna nooit aan de orde.
Ik ken je heel lang. Ik heb je altijd gezien als iemand die heel veel durft, een rebel is en tegelijkertijd ook op het juiste moment op de juiste manier zijn werk ging doen. En nu aan het begin van dit interview vertel je, maar eigenlijk ben ik de beste vrouw tegengekomen waar ik hard voor heb moeten vechten. Had je het zonder haar een beetje...
Nee. En ik begon net eigenlijk te vertellen over vrouwen en met name ook Russische vrouwen.
Yeah.
Mijn vrouw, ik doe niks zonder mijn vrouw. Ik bedoel, ik schrijf een column en dan laat ik het mijn vrouw lezen. Wat vind jij ervan? En dan zegt nou, dat moet je er echt uithalen of dat moet anders. En dan doe ik dat ook. En ik vaar blind op haar oordeel, behalve, en dat is dan waar het soms de botsing komt, dat ik steeds weer nieuwe dingen begin. Dus ik ben net begonnen, we beginnen nu met de Moscow Times en we zijn dus met, ja, die mensen die wonen hier nu en die zullen hier blijven de komende jaren. Dus we moeten op zoek naar dingen die we kunnen doen. Los even van die informatie die we naar Rusland sturen, waar we ook wat geld mee kunnen verdienen. Want we leven van donaties. En dat droogt op een goed moment. Want ja, je weet hoe dat gaat. Iedereen is enthousiast over Oekraïne en wil ons helpen. En na 2 jaar, dan is er weer iets anders enzovoort.
Wat is het beste advies voor de studenten hier en de mensen die dit kijken?
Nou, ja, gewoon... Ja, het is een cliché, maar het is gewoon wel zo. Gewoon dingen doen. Hè? Als je ergens geïnteresseerd in bent, moet je dat gewoon gaan doen. Als je maar een passie, dat is toch, ja, het is de grootste cliché van de wereld. Maar het draait allemaal uiteindelijk om passie.
Dirk Sauer.